starten.
Goedenavond, het is vandaag 7 maart 2007. En vanavond zullen we weer bezig gaan, ik dacht voor de vierde keer, met de studie van de brief aan de Romeinen. Nou, ik mag vanavond de Bijbelstudie doen. En voor degene die mijn stem niet herkent, ik ben Pieter van 't Veer. Maar eigenlijk maakt het helemaal niet uit wie de studie doet. Hè, welke naam eraan gekoppeld wordt. Van belang is dat we vanavond ook weer Gods woord open doen. Ja, niet alleen open doen, maar eruit lezen. En een stukje kennis opdoen. Wat niet voor onszelf is, maar om door te geven aan de ander. En die kennis gebruiken om er een stukje praktijk aan te geven in onze levenswandel. Hè, zodat we tot eer en verheerlijking van God de Vader kunnen zijn in deze wereld. Nou, daarvoor zijn we hier aanwezig vanavond. Maar zullen we eerst bidden met elkaar om de avond te beginnen? Ja, Vader, dank u wel voor dit moment. En dan is het goed om aan het begin van deze avond om bij u te komen en bij u te schuilen. Vader, want naar wie anders moeten we komen dan u, Vader? U die al bent, die de grote onderschikker bent, die alles aan uzelf onderschikt. Vader, en u doet dat in tijdperken van aionen. Vader, en dank u wel voor het zichtbare beeld wat u geschapen heeft als eerste van de ganse schepping. Dank u wel voor uw zoon, die weg ging in gehoorzaamheid naar het kruis toe. Vader, dank u wel voor het offer wat hij bracht in volle gehoorzaamheid. Vader, en dank u wel dat op grond van dat offer u uw gerechtigheid aan ons toerekent. Vader, dank u wel daarvoor en dank u wel dat u ons als zonen ook inzet in dat grote plan der aionen. Vader, om alles te onderschikken aan uw zoon. Vader, dank u wel dat we uit uw woord dat mogen lezen. En vader, wat is kennis als je er niks mee doet? Vader, wilt u ons helpen om dat door te geven aan de ander? Vader, en wilt u ons helpen om een stukje praktijk daaraan te geven in ons dagelijks leven, in ons levenswandel tot u, Vader? Vader, opdat we mogen toetsen wat de wil van u is. Het goede, het volkomen en het welgevallige. Vader, wilt u ons helpen om dat levende heilig op u gericht, Gode welgevallig offer te zijn. Vader, dit is onze redelijke eredienst en zo zijn we vanavond bij elkaar, Vader, om uw woord te bestuderen. En Vader, het is de bede van mijn hart dat het niet mijn woorden zijn, Vader, maar dat we uw woord mogen openslaan. En dat het niet moeilijk is vanavond, maar dat het makkelijk te begrijpen is. Voor een ieder toegankelijk. Om er blij van te worden, om er verwonderd over te raken. Over datgene wat u heeft uitgewerkt in dat grote plan der aionen. Vader, zo bent u bij ons, Vader. En u bent heel dicht bij ons, want u woont met uw geest in ons hart. En wij zijn zonen van u, zodat we Abba Vader mogen zeggen tegen u. Dank u wel voor die dichte relatie die we hebben. Vader, en dank u wel dat we zo elkaar hebben als broeders. En dat we dat kleine stukje van dat lichaam, dat grote lichaam van Christus mogen vormen. Wat wereldwijd is en door de tijd heen door u wordt uitgeroepen. Voor die geweldige hemelse bediening, Vader, daar dank u u voor. We danken u zo voor deze avond in Jezus' naam. Amen. Nou, in de studie van vorige keer, dat is 4 weken geleden, zijn we gekomen tot Romeinen 1 vers 17. En ja, ik weet niet hoe u het vergaan is de vorige keer, maar ik vond het een moeilijke avond. Ik vond het een pittige avond. Vorige keer heeft Gijs ons, 4 weken geleden, allerlei facetten laten zien van rechtvaardiging en Gods gerechtigheid. Nou bent u natuurlijk veel slimmer dan ik. Maar ik heb het cassettebandje genomen en de avond opnieuw beluisterd. Om toch wat meer grip te krijgen op dat onderwerp rechtvaardiging en Gods gerechtigheid. Wat is rechtvaardiging? Wat is Gods gerechtigheid? Wat is dat? Nou heb ik die avond, heb ik voor mezelf samengevat in 7 beknopte zinnen. En natuurlijk heb je altijd bij een samenvatting heb je dat je dingen mist. Maar ik dacht, ik wil meer grip krijgen op die begrippen rechtvaardiging en Gods gerechtigheid. Wat is dat nou precies? Dus als inleiding van deze avond wil ik die 7 beknopte zinnen citeren. En ik denk dat het wel handig is, als u het bandje meeluistert, dat u, als ik de zinnen citeer, die 7 punten, dat u dat even opschrijft, dat u meeschrijft. Wat is rechtvaardiging? Wat is Gods gerechtigheid? Dan heb ik als punt 1, een mens is vanuit de lijn van Adam sterveling en gaat dood. Dus een mens is vanuit de lijn van Adam sterveling en gaat dood. Waarop allen gezondigd hebben. Dat zegt Romeinen 5, vers 12. Waarop allen gezondigd hebben. Romeinen 5, vers 12. Dat is het begin. Dan punt 2. De schrift zegt dat niemand rechtvaardig is. Zelfs niet één. Niemand is rechtvaardig. Zelfs niet één. Dat staat in Romeinen 3, vers 10 en 11. En allen hebben wij gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We missen de heerlijkheid Gods. Romeinen 3, vers 21. Dan punt 3. God kan niet alle zonde en ongerechtigheid door de vingers zien, omdat hij zelf rechtvaardig is. God kan niet alle zonde en ongerechtigheid door de vingers zien, omdat hij zelf rechtvaardig is. Punt 3. En dat werpt dan een vraag op, hè? Dat is dan punt 4. Hoe kan God dan iemand rechtvaardigen zonder zelf onrechtvaardig te worden? Hoe kan God dan iemand rechtvaardigen zonder zelf onrechtvaardig te worden? Punt 4. Nou, dan komt het antwoord, hè? Punt 5. We zijn om niet gerechtvaardigd in zijn genade, in Gods genade, door de vrijkoping die in Christus Jezus is. We zijn om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Staat in Romeinen 3, vers 24 tot 26. He, dus het bloed van Gods Zoon wordt gebruikt om Gods gerechtigheid te tonen. We zijn om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. En hoe gaat dat dan in zijn werk, he, die rechtvaardiging, Gods gerechtigheid? Nou, punt 6. Gods gerechtigheid wordt ons toegerekend, omdat hij, die zonder zonde was, door God voor ons tot zonde gemaakt werd. Opdat, geeft de reden aan, opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in hem. Dus hij die de zonde niet kende, wordt door God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in hem. Punt 6. 2 Korinthe 5, vers 21. Nou, en dan als laatste punt, punt 7. Het gaat bij Gods gerechtigheid om het geloof van de Zoon in zijn bloed. En dan naar binnenin ons geloof. Het gaat bij Gods gerechtigheid om het geloof van de Zoon in zijn bloed. Naar binnenin ons geloof. En dat betekent, het geloof van onze Heere Jezus wordt een werkzame kracht in ons leven. Daar ging het om. Nou, dit zijn dan 7 punten. Als je ze achter elkaar leest, begin je bij het begin. En je eindigt bij, wat werkt dat nou uit in ons leven? Het is een werkzame kracht. En dan kom je al die facetten tegen van dat God rechtvaardig is. Hoe lost hij dat dan op? Enzovoort. Nou, ik hoop dat ik met deze 7 punten toch een beetje de kernen heb weergegeven van rechtvaardiging en Gods gerechtigheid. En het is iedere keer weer goed om al die teksten die genoemd worden, om die erbij te nemen en te lezen. Omdat die teksten worden dan een stukje van je eigen. Hè? En misschien heb je die teksten vandaag niet nodig, maar misschien morgen wel. Hè, als bijvoorbeeld de trein van je leven van de rails afgelopen is. En je komt in de problemen. Dan zou op een gegeven moment een bepaalde tekst, we zijn om niet gerechtvaardigd in zijn genade, zou zo'n ontzettende steun voor je kunnen zijn dat die trein van je leven weer op de rails gezet wordt en je weer kan wandelen tot eer en verheerlijking van zijn naam. Nou, het was wel bijzonder dat Gijs de avond afsloot dat kwaad een middel is in Gods hand. Wat God gebruikt in zijn grote plan der Jonen. Wat een doel dient in dat plan. Kwaad is een instrument van God, wat God gebruikt in zijn plannen. Alles is uit God, Romeinen 11 vers 36. Hè? Werd er geciteerd, Romeinen 11 vers 36. En hier wil ik de draad mee oppakken voor vanavond. Weet u dat God de enige is die kwaad kan ombuigen in goed? God is de enige die kwaad kan ombuigen in goed, wat zijn plan dient. Wat goed is voor zijn grote plan, voor de uitwerking van zijn grote plan der Jonen. Een mens kan het niet. Als een mens kwaad doet, dan wordt het van kwaad tot erger. En lopen dingen uit de hand. God is de enige die kwaad kan gebruiken als instrument om het goede eruit voor te laten komen. En we zien als God straks alles in allen is, dan zal het kwaad totaal uitgebannen zijn in dat grote universum. En voordat dat gebeurt, zal God al het kwaad omgebogen hebben in goed. Nou, ik denk als je de diamant van rechtvaardiging bekijkt, die diamant die rechtvaardiging heet, als je die bekijkt, dat een van die vlakken van die diamant is dat God kwaad inzet om het goede uit te werken in zijn plan der Jonen. Nou, in de schrift vinden we daar een voortreffelijk voorbeeld van. Van iemand die een ontzettend kwaad verricht. En op welke manier is deze persoon, dit individu, dan te rechtvaardigen? In combinatie dat die afschuwelijke daad die hij voltrekt, door God wordt omgebogen tot goed. En laten we eens kijken naar dit voorbeeld. En dan bedoel ik de soldaat die staat bij het kruis. Als Jezus gekruisigd wordt. Die soldaat die zijn speer steekt in de zijde van onze Here. Een afschuwelijke daad wat hij daar doet. Waar u en ik niet aan zouden moeten denken. Dat wij dat zouden moeten doen. Maar die soldaat die steekt zijn speer in de Zoon van God. En wat zou nou mogelijk kunnen zijn om deze persoon, dit individu, te rechtvaardigen in combinatie dat God die ontzettende afschuwelijke daad die hij voltrekt, ombuigt in het goed. Laten we het eens lezen in Johannes 19. En ja, we gaan toch naar Pasen toe, naar Goede Vrijdag en Pasen. Dus in dit verband is het ook wel fijn om dat op te zoeken. Johannes 19, laten we dat lezen, hoe dat gebeurde met die soldaat. En dan wil ik lezen vanaf vers 28. Er staat in vers 28. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. En er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op de Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruisigd waren. Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden, geen been van hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Nou, en in dit verband wil ik ook met jullie lezen Matteüs 27, laten we dat ook opslaan. Dat is hetzelfde verhaal, maar dan door Matteüs opgeschreven. Het vult elkaar eigenlijk alleen maar aan, Matteüs en Johannes. Matteüs 27. En dan wil ik lezen vanaf vers 45. Nou, dan staat er in vers 45. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. En dan staat er in de Codex Sinaiticus, staat er een vers 49b. Dat is helemaal weggelaten in Matteüs. Hè. Daar staat dan, en een ander echter, staat er, nam een lanspunt en doorboorde zijn zijde. En er kwam water en bloed uit. En een ander echter nam een lanspunt en doorboorde zijn zijde. En er kwam water en bloed uit. Nou, hier kan je dus eigenlijk lezen dat het moment dat dat gebeurde, dat dus die soldaat die speer stak in zijn zijde, dat Jezus nog leefde op dat moment. Vers 50, Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. Dank u wel, Vader, dat dat voorhangsel scheurde van boven, dat de toegang vrij is tot u, hè? Kan je hier denken. Dank u wel dat de toegang vrij is tot u. In 2, en de aarde beefde en de rotsen scheurden en de graven gingen open. En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was een zoon Gods. Nee, er staat waarlijk, dit was Gods zoon, staat hier. Waarlijk, dit was Gods zoon. Wat een getuigenis, hè? Geven die mannen daar, die Romeinse soldaten, dit was Gods zoon. En daar waren vele vrouwen die uit de verte toeschouwden, welke Jezus gevolgd waren uit Galilea, om hem te dienen. Nou, even tot zover. Nou, als we nou gaan kijken naar die soldaat, hè, die met zijn speer Jezus in zijn zijde stak. Als we even de feiten nu op een rij zetten. Nou, dan kunnen we als eerste zeggen, die soldaat, die stak met zijn speer in de zijde van de Zoon van God. En zijn baas, de centurion, stond erbij, hij die hoofd was over 100 man, de centurion, stond erbij om te kijken of hij het goed deed. Datgene wat aan hem was opgedragen. Vanuit menselijk standpunt is het nu al eigenlijk moeilijk om deze soldaat te veroordelen. Want de soldaat deed zijn werk, datgene wat hem was opgedragen door de centurion. Als hij het nou niet had gedaan, dan was hij misschien wel naar Romeinse maatstaven gemarteld. Want dan was hij niet gehoorzaam geweest aan zijn baas. En had misschien een andere soldaat het gedaan. Dus die soldaat, hoe afschuwelijk die daad was die hij voltrok, deed zijn werk, datgene wat de centurion hem had opgedragen. Nou, in Matteüs, het stukje wat we net gelezen hebben, staat er in vers 54 dat de centurion en zij die om hem heen stonden, die Jezus bewaakten, dus dat waren die soldaten, en ook die soldaat die met die speer stak in de zijde van Jezus, na die aardbeving zeiden waarlijk, dit was Gods zoon. Wat een getuigenis geven ze daar. Waarlijk, dit was Gods zoon. Zij, heidenen, Romeinen, onbesnedenen, door de Jood gezien als honden, zeiden dit, waarlijk, dit was Gods zoon. Nou, als je nou kijkt hoe de mensen reageren, die rondom het kruis staan, dus hoe de heidenen reageren en hoe de Joden reageren, dan zie je een enorm contrast hoe die beide groepen reageren. De Romeinse soldaten die zeiden, waarlijk, dit was Gods zoon. Zeiden de Joden dat ook? De Farizeeën die daar stonden en de Joden, zeiden die dat ook? Zij die van zichzelf vonden dat ze zo heilig waren, gingen naar Pilatus. En vroegen aan Pilatus of de benen gebroken mochten worden van degene die daar hing, van Jezus. Omdat de Sabbat die eraan kwam, een grote Sabbat was. En de lichamen niet aan het kruis mochten blijven hangen. Dat was de heiligheid die ze hadden. Het was één grote huichelarij voor Pilatus. Bij het kruis ontdekken we de haat die komt uit de harten van de Joden die daar staan. Zij mochten de Zoon van God niet kruisigen met hun handen. Maar als je de schrift leest, dan ontdek je in de schrift dat zij het wel waren die dat deden. Zij kruisigden de Zoon van God niet met hun hart, met hun handen, maar met hun hart deden ze het. De Joden kruisigden op dat moment met hun hart de Zoon van God. Door aan Pilatus te vragen of de benen gebroken mochten worden van het grootste offer wat in de geschiedenis gebracht werd op dat moment. Het was de houding van een hart wat voor God telde op dat moment. Zij kruisigden de Zoon van God met hun hart. En dat was wat voor God telde. En Zacharia vers 12, hoofdstuk 12 vers 10 zegt ook dat ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Zij zullen zien, niet de heidenen, maar de Joden zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Ze hebben het niet gedaan met hun handen, maar met hun hart. Kruisigden op dat moment de Zoon van God. Iedere keer vind je weer in de schrift dat God het volk Israël duidelijk maakt, de Jood duidelijk maakt, dat ze tot berouw moeten komen. Nou, zij deden het niet op dat moment. De heidenen, de onbesnedenen, die Romeinen, die deden dat op dat moment. Die zeiden waarlijk, dit was Gods Zoon. Maar zij deden het niet. Maar weet u wat er nou zo erg is aan deze gebeurtenis? Dat is dat de Joden die om het kruis staan, probeerden door aan Pilatus te vragen of de benen gebroken mochten worden van Jezus, probeerden te voorkomen dat Gods woord vervuld zou worden. En juist die heiden, die Romein, vervulde door het steken met de speer in zijn zijde, vervulde juist Gods woord daarmee. Omdat hij voorkwam met het steken van de speer in zijn zijde, voorkwam de soldaat dat de benen van de zoon gebroken werden. En daarom de zoon een volkomen offer kon zijn voor God de Vader. Hij vervulde juist Gods woord, die Romein, die heiden, die door de Jood gezien werd als hond, vervulde met zijn daad Gods woord, zodat de zoon een volkomen offer kon zijn voor God de Vader en zijn benen niet gebroken werden. Nou, als u nou rechter zou zijn, en u zou deze soldaat moeten beoordelen, wat zou u dan zeggen tegen die soldaat? Ten eerste deed hij zijn werk, wat de centurion hem had opgedragen. En ten tweede voorkwam hij met het steken van die speer in zijn zijde, voorkwam hij dat de benen gebroken werden van het grootste offer wat gebracht werd op dat moment in de geschiedenis. Hij voorkwam dat de Zoon niet het volkomen offer kon zijn van God de Vader. De benen werden uiteindelijk niet gebroken, zodat de Zoon van God dat volkomen offer kon zijn voor God de Vader. En hij vervulde daarmee, vervulde die Gods woord, een profetie uit Gods woord, vervulde die, omdat er geen been gebroken zou worden aan de Zoon van God. Nou, als u nou deze soldaat zou moeten beoordelen, dan zou u waarschijnlijk tegen hem zeggen, joh, het is een afschuwelijke daad wat je hebt gedaan. En ik zou je niet adviseren om het nog een keer te doen. Maar je deed een goed werk. Je deed een goed werk. Je bent niet schuldig. Vrijspraak. Volkomen vrij van elke schuld. Nou, dit is rechtvaardiging. Volkomen vrijspraak. Niet schuldig. Rechtvaardiging. Weet u, God kan elke handeling van een mens, zelfs zo'n afschuwelijke daad, die de soldaat voltrekt door met zijn speer in de zijde van de Zoon van God te steken. God kan iedere handeling van een mens, hè, zelfs dat afschuwelijke kwaad, ombuigen in goed tot datgene wat een doel dient in zijn grote plan der Ionen. En dit is ook een van de basiselementen van de brief aan de Romeinen. Hè? Dus dat God alleen in staat is om uit het kwade het goede eruit voort te laten komen. Datgene wat zijn plan dient. Voor ons geldt geen vergeving voor een bepaalde periode, zoals dat gold voor het volk van Israël. Maar wat wij hebben is oneindig veel meer en beter dan vergeving. Wij hebben vrijspraak, niet schuldig, rechtvaardiging. Dat geldt voor ons. Nou, als die soldaat vandaag de dag zou leven, hè, daar dacht ik ook over. Nou, als die soldaat nou vandaag de dag zou leven in het tijdperk van genade, en hij zou het evangelie wat Paulus brengt gehoord en geaccepteerd hebben, dan zou hij zich gerechtvaardigd weten door het offer van de Zoon, wat de Zoon bracht op Golgotha. Nou moet u één ding niet denken, als we dit zo lezen. U moet niet denken dat ik leer, en dat we in Ebenezer leren, dat wij mensen kwaad moeten doen, opdat het goede eruit voortkomt. Als u dat denkt, dan is dit een absolute, onzinnige, foute conclusie die u trekt. Omdat God de enige is die kwaad kan ombuigen in goed. Tot datgene wat zijn plan der Ionen dient. Wij mensen zijn niet gelijk aan God. Wij mensen kunnen dat niet. Als wij mensen kwaad doen, dan wordt het van kwaad tot erger. En lopen dingen uit de hand. God is de enige die uit kwaad het goede voort kan laten komen. Datgene wat zijn plan der Ionen dient. Nou, ik dacht, dit is een geweldig voorbeeld over hoe rechtvaardiging kan werken. Volkomen vrijspraak, niet schuldig. Rechtvaardiging. Nou, en dan wil ik even met in ons achterhoofd dit verhaal, wil ik even met u gaan naar 2 Korinthe 5, vers 21. En die tekst hebben we de vorige keer ook gelezen. Dat is die geweldige tekst waar de apostel spreekt over verzoening. En dan wil ik lezen vanaf vers 20. Er staat, wij zijn dus gezanten van Christus. Bent u daar nog verwonderd over dat wij gezanten van Christus zijn? We zijn ambassadeuren van Christus om vrede en verzoening te verkondigen, en nu al hier op aarde, maar straks aan al die krachten en machten te midden van de hemelingen. Vrede en verzoening, al die krachten en machten die vervreemd zijn van God, gaan we straks vrede en verzoening verkondigen. Maar dat mogen we nu al doen, wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat, geeft de reden aan, hè? Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Nou, vers 21, hè? Daar staat hem, die de zonde niet kende, hem die de zonde niet kende. Hij was niet uit de lijn van Adam. Maar hij werd verwekt door Heilige Geest, door Gods Geest, in de maagd Maria. Dus hij was zonder zonde. Hij deed geen zonde. Hij had zelfs geen zondige gedachten. Hij, die de zonde niet kende, heeft God, voor ons tot, en dan staat er tot, zondoffer gemaakt. Heeft God voor ons tot zondoffer gemaakt. Weet u dat dit heel, heel bijzonder is, dit, wat we nu lezen? Dus hij die de zonde niet kende, heeft God voor ons tot zondoffer gemaakt. Dus het kwaad wat de zoon moest dragen aan het kruis, toen God hem tot zondoffer maakte, heeft voor ons iets geweldig goeds uitgewerkt. Het kwaad wat de zoon moest dragen toen God hem tot zondoffer maakte, heeft God uitgewerkt in iets heerlijk goeds voor ons. Weet u wat het was? Dat is wat de tekst zegt, hè? Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Volkomen vrijspraak, niet schuldig. Rechtvaardiging. Onze zonden zijn voor God geen hindernis meer. We zijn gerechtvaardigd. God heeft zijn gerechtigheid toegerekend aan ons. Dank u wel, o Vader, voor dat offer van de Zoon. Nou, en we mogen ook lezen uit dit gedeelte dat God ook verzoend is met ons. En we mogen ingaan op die verzoening. Hè? We mogen straks, dat zei ik daarnet al, ambassadeuren zijn van Christus. Vrede en verzoening verkondigen. Nu al en straks, te midden van de hemelingen. Nou, hij die de zonde niet kende, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En heeft iets geweldigs goeds voor ons uitgewerkt. Namelijk, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Volkomen vrijspraak, niet schuldig. Maar weet u dat hij die de zonde niet kende, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat ook wat goeds, niet alleen voor ons, maar ook iets goeds heeft uitgewerkt voor de Zoon. Voor de Zoon. Weet u wat dat was? Dus voor ons gerechtigheid Gods in hem. Maar het heeft ook iets goeds uitgewerkt voor de Zoon. Dat staat in Romeinen 4 vers 25. En laten we dat ook even lezen. En ja, dan ga ik denk wat vooruitlopen op de Bijbelstudie. Maar ik denk dat het heel fijn is om in verband hiermee dat te lezen met elkaar. Romeinen 4 vers 25. En laten we dat ook erbij pakken. En ja, dan begin ik even te lezen in vers 23. Er staat echter niet, om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend. Maar ook om onsentwil, wie het zal worden toegerekend. Ons, die ons geloof vestigen op hem. Die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. En dan vers 25, hè, waar ik naartoe wil gaan. Die, hè, dan gaat het over Jezus onze Heere. Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. He, er staat eigenlijk meer in het Grieks. Die was overgeleverd om onze overtredingen en was opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus hij was overgeleverd om onze overtredingen en was opgewekt om onze rechtvaardiging. Weet u dat dit heel bijzonder is, dit? Weet u wat dit wil zeggen? Dat toen God ons zijn gerechtigheid toerekende, toen wij door God gerechtvaardigd werden, toen dat gebeurd was, kon pas nadat dit gebeurd was, God zijn zoon opwekken uit de doden. Dus hij die de zonde niet kende, werd voor ons door God tot zondoffer gemaakt, totdat wij van elke smet van zonde bevrijd waren, totdat God zijn gerechtigheid ons toerekende, totdat God ons rechtvaardigde. En pas toen dat gebeurd was, kon God pas daarna zijn zoon opwekken uit de dood. Stel u nou eens voor dat God ons niet gerechtvaardigd had. Dan had God zijn zoon niet op kunnen wekken uit de dood. En dan hadden die vinders, hè, dat hebben we gelezen vorige week in de krant. Ze hebben het graf van Jezus gevonden. Met, ik geloof daar ook een kist erin waar hij in heeft gelegen. Hadden toch gelijk gehad. Want dan had hij nog in het graf gelegen. Maar wij weten dat God zijn gerechtigheid ons heeft toegerekend. Wij zijn door God gerechtvaardigd. Dus heeft God zijn zoon opgewekt uit de dood. Het graf is leeg. Nou, ik dacht, dit is ook geweldig om te weten. Dat God eerst zijn gerechtigheid ons toerekent. En als dat gebeurd is, krijg je dat hij met de overstijgende grootte van zijn kracht, hè, dat kan je lezen in Efeze 1, zijn zoon opwekt uit de dood, hem neerzet aan zijn rechter, alles schikt onder zijn voeten en hem geeft als hoofd aan de gemeente. Al die dominostenen die omgevallen zijn. Hè? En u kent dat voorbeeld wel. Dus dat Jezus stierf en opstond, heeft eigenlijk, ja, een veel grotere impact dan u misschien in eerste instantie zou denken. Want het houdt onze rechtvaardiging in. En het houdt in dat het totale verlossingsplan van God door kon gaan. Want hij wekte met zijn overstijgende grootte van zijn kracht de zoon op uit de dood. Zette hem aan zijn rechter en schikt alles onder zijn voeten. Enzovoort. Nou, dat is, ik dacht, dit is geweldig. Ja, ik dacht dat het een kleine inleiding was. Maar inmiddels zijn we alweer dik een half uur verder. Laten we nu even lezen Romeinen 1. En dan begin ik te lezen vanaf vers 18. Dat is het stuk waar we gebleven zijn. Romeinen 1 vanaf vers 18. Er staat, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetigen en van kruipende dieren. Daarom, om die reden, heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam oneerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken, om te doen wat niet betaamt, vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Tot zover dit gedeelte. Ik wil eerst natuurlijk kijken naar de structuur van de Romeinenbrief. Als u dat papiertje er even bijpakt, hè, wat u gehad heeft, waar de structuur wordt uitgelegd van de Romeinenbrief, dan kan je zien in die structuur dat we in vers 18, hoofdstuk 1 vers 18, begonnen zijn aan een nieuw thema, namelijk het gedrag van de mensheid. Het gedrag van de mensheid. Dat loopt van hoofdstuk 1 vers 18 tot hoofdstuk 3 vers 20. En als je nou kijkt in de structuur, dan staat in de structuur daar tegenover dit stuk, het gedrag van de heiligen. He, dat ziet u staan bij hoofdstuk 12 vers 1. Wat loopt tot hoofdstuk 15 vers 7. Dus het gedrag van de mensheid staat in de structuur tegenover het gedrag van de heiligen. Nou, we hebben nou net dit stuk gelezen. Vers 18 tot 32. En nou ben ik voor mezelf eens gaan lezen, hierna hoofdstuk 12, vers 1 en vers 2. En daar is me wat in opgevallen. En laten we dat ook samen doen. Laten we nu eens even pakken hoofdstuk 12, vers 1 en vers 2. En ik denk dat u dat zelf ook wel opvalt als u die twee zinnen leest. Hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Daar staat dan, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, hè, op God gericht, en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze aion, hè, staat er. Wordt niet gelijkvormig aan deze aion, maar wordt omgevormd door de vernieuwing van uw denkzin. Opdat gij moogt toetsen wat de wil van God is. Hè. Daarvoor zijn we hier ook bezig, hè, vanavond. We willen weten wat de wil van God is. We willen alles toetsen aan die wil van God. En wat is dan die wil? Het goede, het welgevallige en volkomene. Nou, als je nou de trefwoorden neemt uit deze eerste twee versen van hoofdstuk 12. En je gaat die trefwoorden vergelijken met de trefwoorden die we net gelezen hebben in hoofdstuk 1. Vers 18 tot 32. Nou, dan krijg je het volgende te zien. In Romeinen 1, vers 18 tot 32 gaat het over de mensheid. De mensheid. Terwijl in Romeinen 12, vers 1 tot 3 gaat het over broeders. Dus de mensheid tegenover broeders. Dan konden we lezen dat in Romeinen 1, vers 18 tot 32, konden we lezen dat God geeft hun lichamen over aan. Terwijl in Romeinen 12, vers 1 tot 3, staat er dat wij ons lichaam mogen stellen. Wij mogen ons lichaam stellen. God geeft hun lichamen over aan onreinheid en schandelijke lusten. Terwijl in Romeinen 12, vers 1 tot 3, God geeft hen over aan verwerpelijk denken. Konden we lezen, hè? Vers 18 tot 32. God geeft hen over aan verwerpelijk denken. Terwijl in Romeinen 12, vers 1 tot 3, staat er dat we omgevormd moeten worden in de vernieuwing van onze denkzin. God geeft hen over aan verwerpelijk denken en hartstochten. Terwijl in Romeinen 12, vers 1 tot 3, mogen we toetsen wat de wil van God is. Het goede, het volkomene en het welgevallen. Welgevallen, welgevallige, ik kom er bijna niet uit, welgevallige. Nou, het viel mij eigenlijk op dat als je die eerste twee versen leest, hè, van Romeinen 12, dat wij eigenlijk precies het tegenovergestelde mogen doen tot datgene wat de mens, waar de mens, wat de mens doet in de wereld. Wat de mens in de wereld najaagt. Wij mogen precies het tegenovergestelde doen. Wij mogen toetsen wat de wil van God is. En daarom zijn we ook hier aanwezig. En dat zou een onderdeel van je gebed kunnen zijn. Vader, wilt u uw wil openbaren in mijn leven, zodat ik mag doen in overeenstemming wat uw wil is. Jezus kwam hier naar de aarde niet om zijn eigen wil te doen. Maar steeds maakt hij weer duidelijk, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, en dat zouden we na kunnen bidden, hè, van Jezus. Dit zou een onderdeel kunnen zijn in je gebed tot God de Vader. Ik denk dat het goed is dat we hier even pauzeren met elkaar. Nou, we hebben even gepauzeerd en we pakken de avond weer op. We hebben net gelezen uit Romeinen 1 vers 18 tot 32... En nou, in deze verse behandelt eigenlijk de apostel het gedrag van de mensheid die geen geschreven openbaring hadden gekregen van God. Zoals de Joden dat wel hadden ontvangen. Nou, de natuur zou die mens dan al veel kunnen leren over God, de schepper van hemel en aarde. Nou, en God heeft ook kenmerken van hemzelf in de schepping geopenbaard, zodat de mensen dat zouden kunnen herkennen en God daarvoor zouden kunnen hebben danken. Nou, in plaats daarvan verlaagde de mens Gods heerlijkheid door beelden te maken van hem die op hen zelf leken, of beelden te maken uit de lagere schepping. Nou, God zet een streep door alle beelden, door alle afgodsbeelden. En God staat niet toe dat een mens enig beeld zou koesteren. En waarom staat God dit niet toe? Dat een mens enig beeld zou koesteren. Heeft u daar een idee van? Waarom God dat niet toestaat? Dat is eigenlijk omdat Christus, de zoon van zijn liefde, is het enige zichtbare beeld van de onzichtbare God. Door Christus komen we tot de Vader. En daarom staat God niet toe dat de mens enig ander beeld zou koesteren, omdat Christus, de Zoon van Gods liefde, is het enige zichtbare beeld van de onzichtbare God. Staat in Kolossenzen 1 vers 15. En laten we die woorden ook lezen met elkaar. Kolossenzen 1 vers 15. Dat is dat geweldige stuk. En ja, hoe vaak heeft u dat misschien al niet gelezen, maar het is geweldig om dat iedere keer weer te doen. Hè? Dan wordt het een stukje van je eigen, ook deze tekst. Kolossenzen 1, vanaf vers 15. Er staat: Hij, dat is de Zoon van Gods liefde, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. He, dus voordat er een stofdeeltje dwarrelde in het universum, had God Christus geschapen als eerstgeborene der ganse schepping. En waarom was dat noodzakelijk, dat hij de eerste was? Nou, dat staat in vers 16, want in hem is het al geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. En dan heb je wel alles gehad, hè? Hier wordt alles genoemd. Het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En het al heeft zijn bestaan in hem. Dus net zoals dat in het zaad van Adam de hele mensheid verworven zat, zo zat in de Zoon van Gods liefde het al in hem. Hij is voor alles en het al heeft zijn bestaan in hem. En hij, en dan komt hij naar ons toe, heel dichtbij, en hij, de Zoon van Gods liefde, is het hoofd van het lichaam, de gemeente, dat zijn wij. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. En dat houdt onze rechtvaardiging houdt dat in. Hè? We hebben er net over gesproken. Gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd. En daardoor kon God zijn zoon opwekken uit de dood. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Nou, en dan krijg je die woorden hè, van de wederzijdse verzoening door het bloed van zijn kruis. Nou, geweldige woorden. Even tot zover dit stukje. Dan gaan we het stensel lezen. Op bladzijde 15. Er staat. Gods verontwaardiging over zonde. In Romeinen 1, vers 18 tot 32, zien wij een wereld die verloren gaat door de zonde. Die zonde roept Gods verontwaardiging op. Hè, als je in het Grieks zou bekijken wat dus vers 18, Romeinen 1, vers 18, hoe dat luidt, dan staat er eigenlijk... Er staat niet want toorn van God openbaart zich. Nee, er staat want Gods verontwaardiging wordt geopenbaard vanuit de hemel. Op alle oneerbiedigheid en ongerechtigheid van de mens. Van de mensheid die de waarheid tegenhouden in ongerechtigheid. He? Want Gods verontwaardiging, Gods ergernis wordt geopenbaard vanuit de hemel. Dus God is verontwaardigd. He? Menselijk gesproken, God ergert zich vanaf de intrede van de zonde. Bij Adam. Ergert zich God aan de door de mensen gepleegde zonde. God ergert zich. En deze verontwaardiging wordt door God geopenbaard vanuit de hemel. Nou, hier kunnen we diverse voorbeelden vinden he, in de schrift. Waar dat uit blijkt. Hè. Ik denk aan een voorbeeld van dat het volk Israël, is bij de berg Horeb. En Mozes is op die berg om de wet van God te ontvangen. En dan op een gegeven moment is hij een maand weg, Mozes. En dan zeggen de mensen tot Aaron, wat is er van die man geworden? Hè, we zien hem niet meer, we horen hem niet meer, hij is er niet meer, volgens mij is hij dood. Laten we een beeld maken, een gouden kalf, en laten we dat beeld aanbidden. Nou, en dan doet Aaron dat, hè. En dan staan ze op en gaan feest vieren. En op hetzelfde ogenblik ontvangt Mozes de wet van God. En in die wet staat nou juist dat ze geen gesneden beeld mochten maken en die niet mochten aanbidden. En dat waren ze precies aan het doen, op hetzelfde moment. En dan is God verontwaardigd over de zonde van het volk, die het volk aan het plegen was. En zegt dan tegen Mozes, zal ik het volk in één ruk vernietigen? He, God wil dat volk in één ruk, wil die iedereen vernietigen. Nou, en dan gaat Mozes als middelaar optreden tussen het zondige volk en God. En dan zegt hij tegen God, wat heeft het dan voor zin gehad? Als u het volk in één ruk vernietigt, dat u met uw machtige hand het volk heeft bevrijd onder het slavenjuk van de farao. En dat u met een machtige hand het volk door de Schelfzee heeft gered van het leger van de farao. Dat heeft geen zin gehad als je ze nou, bij wijze van spreken, een maand later, iedereen dood, iedereen vernietigt. Heeft dat geen zin? Nou, en dan komt God op berouw en hij doet het niet. Nou, God is verontwaardigd. Hè, God, er is verontwaardiging bij God. Omdat hij licht is en de duisternis van zonde haat. Gods verontwaardiging, Gods ergernis, heeft eigenlijk alles te maken met de zonde en niet met zondaren. He, want God heeft zondaren lief. He, Jezus zegt ook van zichzelf, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. He, hij was gekomen niet voor de fariseeën en de schriftgeleerden, maar voor de tollenaars en de hoereres. He, God heeft zondaren lief. En God is ook verzoend door het offer van de Zoon met zondaren. En God zal natuurlijk uiteindelijk iedereen met zichzelf verzoenen, maar God kan niet verzoend zijn met de zonde. God kan niet verzoend zijn met de zonde. Dat is eigenlijk net zo, zoals wij vol medelijden zijn met een zieke, maar de ziekte haten. Hè? Als bijvoorbeeld als je kind ziek is, hè, dan gaat het je vaak nog zelf erger aan het hart dan je kind zelf. Hè? Je houdt zoveel van je kind. Hè? Je houdt van je kind die op dat moment ziek is. Maar de ziekte die je kind heeft, dat haat je. Dat wil je te lijf gaan met kinderaspirine. Nou, zo haat God de zonde, kan niet verzoend zijn met de zonde. Maar God heeft de zondaren lief. God heeft de zondaren lief. Nou, er staat: Gods verontwaardiging wordt geopenbaard vanuit de hemel op alle oneerbiedigheid en ongerechtigheid. Uit oneerbiedigheid van een mens komt een stuk ongerechtigheid voort. He, als je het stensel zou lezen, dan krijg je op een gegeven moment de zin dat ongerechtigheid is de giftige vrucht die groeit uit de wortel oneerbiedigheid. Dus bij een mens begint het altijd met oneerbiedigheid en het gevolg daarvan is ongerechtigheid. Nou, ik heb geprobeerd om ook daarvoor een voorbeeld te verzinnen, om u dat duidelijk te maken. En toen moest ik ineens denken aan het voorbeeld van Gijs, wat Gijs 4 weken geleden heeft gezegd over dat voetbal. En ik moet u zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niks van voetbal. Ik kijk nooit naar voetbal en ik weet ook niet hoe dat spel gaat, voetbal. Dus het is erg link om dat voorbeeld te gebruiken. Maar goed, ik ga het toch proberen. Gijs had het 4 weken geleden over voetbal. Nou, met voetbal is het zo dat er zijn spelregels bij voetbal. En een voetballer die deelneemt aan dat spel, aan voetbal, moet de spelregels van voetbal eerbiedigen. Hij moet zich houden aan de spelregels. Nou, zo heb je met voetbal een spelregel buitenspel, buitenspel. Nou, als nou een voetballer direct een bal krijgt aangespeeld en hij staat buiten spel en vanuit die positie scoort hij een doelpunt, dan komt uit een stukje oneerbiedigheid van de voetbalspeler, hij houdt zich niet aan de spelregels, komt een stukje ongerechtigheid, namelijk een vals doelpunt. Nou, heeft u ooit wel eens die verontwaardigde blik gezien van de scheids? Die loopt dan naar die voetballer en die zegt: doelpunt afgekeerd, je stond buiten spel. Nou, zo komt uit een stukje oneerbiedigheid van de voetbalspeler een stuk ongerechtigheid voort. Een vals doelpunt met een verontwaardigde blik van de scheids. Doelpunt afgekeurd. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat wordt beschreven in dat vers 18 van hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. He, want Gods verontwaardiging wordt geopenbaard vanuit de hemel op alle oneerbiedigheid en ongerechtigheid van de mens. Dus uit oneerbiedigheid komt ongerechtigheid. En dat levert dat God verontwaardig is daarover. En dat wordt geopenbaard vanuit de hemel. Nou, het stensel zegt dan, hè, gaan we even verder met het lezen van het stensel. Wij moeten de verleiding weerstaan om snel langs de door Paulus getoonde fundamentele feiten te lopen. Ja, natuurlijk. Als je gelijk gaat lezen over rechtvaardiging en verzoening, dan zou je wel eens kunnen missen waarom nou juist rechtvaardiging en verzoening noodzakelijk is. Hè, omdat we leven in een wereld die verloren gaat door de zonde. Rechtvaardiging en verzoening is noodzakelijk. De noodzaak van het evangelie berust er immers op. Ja, natuurlijk. Hè. Er is geen evangelie, geen goed bericht nodig als er geen wereld is die verloren gaat door de zonde. Maar evangelie is nou juist noodzakelijk, omdat we in een wereld leven die verloren gaat door de zonde. De openbaring van Gods gerechtigheid vormt de basis voor het betonen van zijn gunst. Nou, dat vind ik een moeilijke zin. Ik heb daar even over nagedacht. Wat zal de schrijver nou bedoelen met deze zin? De openbaring van Gods gerechtigheid vormt de basis voor het betonen van zijn gunst. Ik denk dat dit te maken heeft met zijn genadegunst. En daar kan ik me wat bij voorstellen, want Romeinen 3, vers 24, zegt nou juist dat wij om niet zijn gerechtvaardigd in zijn genade, in Gods genade, door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Dus God geeft zijn gunst, zijn genade, waardoor wij om niet zijn gerechtvaardigd door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Het heeft met elkaar te maken. Genade, Gods genade en rechtvaardiging, Gods gerechtigheid. Nou, de openbaring van Gods gerechtigheid vormt de basis voor het betonen van zijn gunst. Die gunst, zijn genade, is er voor al die mensen tegen wie zijn verontwaardiging geopenbaard wordt. De twee onthullingen, dat is de openbaring van Gods gerechtigheid en de openbaring van zijn verontwaardiging, die twee openbaringen, datgene wat we gelezen hebben in vers 17, wat door het woordje want, daar begint vers 18 mee, gekoppeld wordt aan zijn verontwaardiging. Dus de twee onthullingen verschillen niet alleen van elkaar, maar zij werken ook samen. Nou, wat bedoelt de tekst daar dan mee? Nou, Gods verontwaardiging vergezelt de zonde van de mens. Als er geen zonde bij de mens is, dan hoeft God ook niet verontwaardigd te zijn. Maar God is nou juist verontwaardigd over de door de mens gepleegde zonde. Gods verontwaardiging vergezelt de zonde van de mens. De methode van God die Paulus beschrijft is: eerst wordt het gevaar getoond. Dus eerst toont God het gevaar. Dat is de voorbereiding van de genade. Indien ieder mens eerlijk de beschuldigingen die tegen hem ingebracht worden onder ogen ziet, zal hij overtuigd worden en neerslachtig worden door erkenning van de waarheid. Dus God toont eerst het gevaar. Eerst moet de mens komen tot erkenning van de waarheid, zegt de tekst. Nou, wat is het gevolg als dat gebeurt? Hij zal dan niets anders kunnen doen dan in uiterste hulpeloosheid afhankelijk worden van de genade die God dan alleen kan geven. Dus God toont eerst het gevaar. Hij geeft een stukje erkenning, herkenning van de waarheid. De mens gaat de waarheid inzien. En als hij dat inziet, zal het gevolg daarvan zijn dat hij in uiterste hulpeloosheid alleen afhankelijk worden van de genade die God alleen kan geven, die de goddeloze rechtvaardigt. Er is in de schrift is er ook een heel mooi voorbeeld over deze methode van God. Dus dat God eerst gevaar toont en dat dan ieder mens eerlijk de beschuldigingen die tegen hem ingebracht wordt onder ogen ziet. Dus een stukje erkenning van de waarheid. En dan het gevolg is dat de mens in uiterste hulpeloosheid zich tot God wendt. En alleen afhankelijk is van de genade die hij geeft. Dat is het voorbeeld van Jozef. Ja, hoe kan het ook anders, hè, Jozef? In Jozef zit zo ontzettend veel. Maar als je nou kijkt naar het leven van Jozef en de broers van Jozef, dan weten we dat de broers van Jozef Jozef haatte. Jozef haatte. Omdat hij het lievelingetje was van vader Jacob. En hem nog eigenlijk meer haten vanwege die achterlijke dromen die hij had. Nou, en dan komt het moment van hun zonde. Ze zien hem aankomen. Ze trekken zijn kleed uit, gooien hem in een put. En verkopen Jozef aan verkopers die Jozef meenemen naar Egypte. Nou, en dan jaren later, als er de hongersnood is, dan ontmoeten de broers van Jozef opnieuw Jozef in Egypte als hij onderkoning is. En ze herkennen Jozef niet. En laten we eens kijken hoe Jozef dan reageert op die broers. Hoe doet hij dat? Nou, laten we dat eens lezen. Het staat in Genesis 42. Sorry, Genesis 42. Hoe reageert Jozef op zijn broers? Genesis 42. Dan wil ik lezen vanaf vers 6. En daar staat, Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht der aarde. Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hem was. Hij sprak hem bits aan en zei tot hem, van waar komt gij? Ze zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. Wat moet er een schok gegaan zijn, hè, door Jozef. Dat op het moment dat zijn broers hem dan ter aarde vallen voor hem. En ineens die dromen herinnert van die buigende korenschoven. En die zon en die maan en die 11 sterren die voor hem buigen. En dat gebeurt dan letterlijk op dat moment. Nou, dat moet iets, ja, iets ontzagwekkends in hem hebben opgeroepen. En hij zei dat tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Hij gaat hem op de proef stellen. Hij wil de waarheid weten, hè, van zijn broers. Hij wil de waarheid uit hun broers halen. Doch zij zeiden tot hem, nee, heer, maar uw knechten zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn alle zonen van één man. Wij zijn eerlijke lieden. Uw knechten zijn geen verspieders. Doch hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. En dan kunnen ze niet anders dan de waarheid vertellen, hè, hoe het gegaan is. Daarop zeiden zij, uw knechten waren 12 in getal. Wij zijn broeders, zonen van één man in het land Kanaan. En zie, de jongste is thans bij onze vader. En één is er niet meer. Dat moet ongelooflijk zijn geweest voor Jozef. Hè? Die ene die stond voor hem, maar ze herkenden hem niet. Eén is er niet meer. Dus hij leefde nog altijd in hun gedachten, Jozef. Maar hij is er niet meer. Eén is er niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, het is zoals ik tot u gesproken heb. Gij zijt verspieders. En hieraan zult gij getoetst worden. He, Jozef was ook al bezig met toetsen. Hè? Wij mogen ook toetsen wat de wil van God is. Maar op een andere manier dan. Hieraan zult gij getoetst worden. Zo waar Farao leeft, gij zult van hier niet weggaan. Tenzij uw jongste broeder hierheen komt. Zend één van u om uw broeder te halen. Maar gij zult gevangen blijven. Zo zullen uw woorden getoetst worden of gij waarheid spreekt. Maar indien niet, zo waar Farao leeft, dan zijt gij verspieders. En hij zette hen gezamenlijk 3 dagen lang in hechtenis. Op de 3e dag nu, zeide Jozef tot hen, doe dit, opdat gij in leven blijft. Ik vrees God. Indien gij eerlijke lieden zijt, laat dan 1 broeder van u gevangen blijven in het huis van bewaring. Maar gaat gij heen, neemt koren mee voor de honger uw gezinnen. Doch dan moet gij uw jongste broeder tot mij brengen, opdat uw woorden waarheid mogen blijken en gij niet sterft. Nou, wat is nou de reactie van de broers? Staan ze met z'n allen te juichen en feest te vieren als Jozef dat zegt? Nee, absoluut niet. Zij nu deden al dus en zeiden tot elkaar, voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broer aangedaan hebben. Ze zinken neer in uiterste hulpeloosheid. Hè? Jozef die wil de waarheid weten. En het gevolg is dat ze in uiterste hulpeloosheid neerzinken als ze de waarheid vertellen. Zodat ze eigenlijk alleen nog maar afhankelijk kunnen zijn van de genade die Jozef eigenlijk alleen aan hun broers kan schenken op dat moment. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte. Maar wij hoorden niet, daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Ja, en Ruben gaat er nog een schepje bovenop doen. Hè. Toen antwoordde Ruben hun, heb ik u niet gezegd, bezondigt u niet aan de knaap. Maar gij hebt niet geluisterd, nu wordt zijn bloed van ons geëist. Nou, de reactie van de broers is duidelijk. Hè. Zij zinken neer in uiterste hulpeloosheid. Ze zien het niet meer zitten. Dat komt om datgene wat Jozef tegen hem zegt, hen op de proef stelt. Jozef wil de waarheid horen van hun broers. Nou, en Jozef die schenkt ook die genade aan die broers. Dat is de tweede keer als ze komen bij Jozef in Genesis 45. En laten we dat stukje ook even lezen. Vers 1 tot en met 8. En daarin kunnen we lezen dat Jozef inderdaad die genade schenkt aan zijn broers. En dan zijn ze voor de tweede keer bij Jozef. En dan is Benjamin erbij. En dan staat er in vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broers konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Jozef gaat op dat moment zijn broers leren dat God kwaad kan gebruiken als instrument om het goede eruit voort te laten komen. He, weer zo'n voorbeeld. Zij dachten dat ze Jozef kwaad deden en dat deden ze ook. Maar God heeft het goede eruit voort laten komen. Het waren eigenlijk niet de broers, maar God heeft Jozef vooruit gezonden om hun leven te redden van de hongersnood. God is de enige die uit kwaad het goede kan voort laten komen, datgene wat zijn plan dient. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in het land en er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogd zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Weet u wat nou zo raar is aan die broers? Kijk, Jozef die spreekt hen op dat moment vrij van alle schuld. Jozef maakt aan zijn broers duidelijk dat God het kwaad wat zij hem toegedacht hadden en aangedaan hadden, heeft uitgewerkt tot goed. Dus Jozef spreekt op dat moment zijn broers eigenlijk volkomen vrij. Vrij van alle schuld. Niet schuldig. Hè? Rechtvaardiging. Wat rechtvaardiging betekent. Maar het lijkt net of de broers dat niet begrijpen. Het lijkt net of ze het niet begrijpen. Omdat een tijd later, als vader Jacob ook in Egypte is en vader Jacob sterft, dan worden ze ineens opnieuw bang voor hun broer. En ze zullen denken, nou is vader Jacob gestorven en nou zal hij zich wel wreken op ons. En dan moet Jozef opnieuw gaan uitleggen van niet vergeving, ik heb je niet vergeven voor een bepaalde periode, maar God heeft mij vooruit gestuurd om jullie in leven te behouden. Niet schuldig. Geen enkele schuld. Vrij van alle schuld. He? Rechtvaardiging. Laten we dat ook lezen. Genesis 50. Staat in vers 15. Toen Jozef broers zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij, als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeld dat wij hem hebben aangedaan. Daarop zonden zij Jozef deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden. Zo moet gij tot Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde. Want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef. Hè, vergeving. Ze denken, Jozef heeft ons vergeven voor een bepaalde periode. Hè, zoals dat God voor Israël. Vergeving voor een bepaalde periode. Nu dan, vergeef toch de overtredingen der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zei tot hen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Hè? Fantastisch, hè? Jozef had het al door. Ten einde te doen, zoals heden het geval is,
een groot volk in het leven te behouden. Vreest dus niet. Ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart.
Nou, eigenlijk datgene wat het stensel bespreekt, hè, die methode van God. Eerst wordt het gevaar getoond. Hè, en dan krijg je een stukje erkenning van de waarheid. Het gevolg is dat de broers neerzinken in uiterste hulpeloosheid en alleen afhankelijk worden van de genade die Jozef alleen kon geven. En dan legt Jozef uit, nou, God is de enige die uit het kwaad het goede voort kan laten komen. Ik lees even door, lees ik even dit gedeelte uit. Hoewel Paulus geen profeet van de dag van IJUW is, nee, gelukkig niet, hè. Paulus, we leven nu in de dag der mensen en niet in de dag des Heren. Een tijdperk van genade. Maar een verkondiger van Gods genade zet hij ons toch de openbaring van Gods verontwaardiging volledig voor ogen. Daarnaast zet hij de principes van het gericht uiteen. Laat geen mens uit elkaar halen wat door God werd samengebracht. Anders zou de genade van God tot onzinnigheid verworden. We zouden dit gedeelte niet aan de zondaar over moeten laten. We zouden het voor niets gelezen hebben, als we niet ervan leren dat Gods rechtvaardige verontwaardiging brandt tegen iedere zonde. En niet tegen de zondaar. God heeft zondaren lief. Brandt tegen iedere zonde, onze zonde. De taal van de tollenaar is voor ons de juiste. Niet die van de fariseeën. Nou, en ik dacht van, ja, wat zal de schrijver nou bedoelen? Hè? De taal van de tollenaar is voor ons de juiste, niet van de fariseeën. En daar heb ik een stukje over gevonden. En dat wil ik als laatste met u lezen, Lucas 18. Daar kunnen we wat lezen over de taal van de tollenaar en de taal van de fariseeën. En dat wil ik als laatste met u lezen deze avond, Lucas 18. En laten we dat ook even erbij pakken, Lucas 18. Dat gaat over de gelijkenis van de fariseeër en de tollenaar. Er staat, hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Hè, dat dachten die fariseeën en schriftgeleerden. Hè. Wij zijn rechtvaardig. Hè, wij leven volgens de wet, wij zijn rechtvaardig. Dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseeër en de ander een tollenaar. De fariseeër stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. Wat een hoogmoed, hè? Het is dan wel een gelijkenis, hè, wat Jezus vertelt. Maar wat een hoogmoed straalt hieruit, hè? Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van al mijn inkomsten. Ik heb een taak in de gemeente. Oh nee, dat staat er niet. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van al mijn inkomsten. Nou, hij dacht van, nou, ik doe al die dingen, hè? En daardoor ben ik rechtvaardig. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen. Wat een ootmoed, hè, van die tollenaar. En wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de ander gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, die tollenaar die staat van verre te kijken en wil zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. En weet u nou wat hij zegt? Er staat hier, o God, wees mij zondaar genadig. Dat staat er niet. Er staat, God, maak een gunstig stemmende bescherming voor mij, zegt hij. De zondaar. God, maak een gunstig stemmende bescherming voor mij, de zondaar. En dat is heel wonderlijk. Want weet u waar dat ook voor komt? Die gunstig stemmende bescherming? In Romeinen 3, vers 26.
waar het gaat om wat we aan het begin van de avond hebben gedaan, dat we om niet zijn gerechtvaardigd in Gods genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Het bloed van de Zoon is voor God een gunstig stemmende bescherming. Als God naar ons kijkt, hè, dan kijkt hij naar dat bloed van de Zoon. En die tollenaar die zegt, o God, maak een gunstig stemmende bescherming voor mij. Wonderlijk dat Jezus in een gelijkenis al duidelijk maakt aan de mensen wat hij even later gaat doen. Als hij dat volkomen offer is aan het kruis. En zijn bloed een gunstig stemmende bescherming voor ons wordt. Nou, ik dacht, dit is geweldig om hiermee te eindigen. En nou, ik zal zeggen tot zover deze avond.